Gemeente, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de Hebreeënbrief, het tweede hoofdstuk. En dat zou ik graag in zijn geheel met u willen lezen. Hebreeën 2. Dan uit het woord van God, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvlieden als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heeren is verkondigd en die aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking zijn die laatste woorden uit het 13e vers. Waar de Heer Jezus zegt, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Amen. We hebben samen dat hoofdstuk doorgelezen. En bij het lezen dacht ik, voor de kinderen is het best wel moeilijk vanavond, de Hebreeënbrief. Het begint eigenlijk al bij het eerste woordje wat we tegenkomen in de tekst. Dat is het woordje zie. Nou zullen de kinderen zeggen, dat weet ik best wat dat betekent. Zien, kom nou. Dan zeg ik ja. Maar het is hier wel een heel opmerkelijk woord wat de Heer in zijn woord noemt. Het komt ook heel veel keren voor, wel 200 keer in Gods woord in het Nieuwe Testament. Dat zou dan nog tot hier aan toe zijn, dat je zegt, nou, zien weet ik wat het is. Maar dikwijls is het zo, als de Heere dat woord gebruikt, dan wil hij attent maken op iets bijzonders, wat voor ons van belang is, voor het geestelijk leven, voor de band met de Heere. En dan moet je alweer heel scherp uitkijken waar het staat en wat ermee bedoeld wordt. En als de Heere in sommige gevallen zegt, zie, dan gaat het op dingen die je alleen met het oog van het geloof kunt zien. Je zult zeggen, nou, wat bedoel je daar nou mee? Bijvoorbeeld als Maria met haar kind in de armen in de tempel staat, dan stapt Simeon naar voren en zegt tegen Maria en Jozef, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. Hoe kon Simeon dat zien? Andere mensen zagen iets bijzonders aan dat babytje. En toch, zie, als Johannes de Doper predikt daar bij de Jordaan, dan staat in die mensenmassa ook de Heere Jezus. Niemand had hem opgemerkt. Johannes wijst hem aan. En dan zegt hij, zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De Heere Jezus had gedaan ten nog heerlijkheid die iemand hem benijd zou hebben. Hij viel niet op. Maar Johannes wees hem aan. Verlicht de ogen van het verstand. Gemeente, als u en ik die ogen niet hebben, dan kunnen we ook zijn doorboorde handen niet zien. Die ook in deze dienst naar ons uitstrekt. Dan ziet u zijn ogen niet die vol liefde op u gericht zijn. En als u en ik de ogen niet hebben, dan verstaan we ook zijn woorden niet. Als hij zegt, kom tot mij en word behouden. Zie, het is een kort, maar alles beheersend en beslissend woord. Job zegt in het 19e hoofdstuk, de dood zal over mij het laatste woord niet hebben. Want ik zal uit het stof herrijzen. En dan zal ik hem zien. En niet een vreemde. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik heb hem hier in dit leven reeds gezien en straks zal ik hem weer ontmoeten en geen vreemde. Maar keren we terug naar de tekst voor de prediking. Zie ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Wie zegt dat? Wie is die ik in onze tekst? Gemeente, dat is de Heer Jezus, dat blijkt uit het verband van dat schriftgedeelte. Hij stelt zich daarin voor God de Vader, samen met zijn kinderen, ik en de kinderen. Zie ik. Het gaat hier in de eerste plaats om het zicht op de Heer Jezus en vervolgens om het zicht op zijn gemeente. Christus en zijn gemeente, die twee zijn hecht aan elkaar verbonden. Je kunt dan ook niet zeggen, ik heb zicht op de Heer Jezus Christus en ik geloof in het heil van hem, maar zijn gemeente wil ik niets mee van doen hebben. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Die gemeente is zijn lichaam. Dat wordt straks definitief samengevoegd. Wie Christus lief krijgt, krijgt ook zijn gemeente lief. En als de Heer Jezus zich hier voor God stelt met zijn kinderen, waarin onderscheiden zich dan zijn kinderen van andere mensen? Zij onderscheiden zich doordat zij kunnen zien, ziende geworden. Hoe gebeurt dat? En wanneer gebeurt dat? Hoe het gebeurt, dat hebben we gezien op de Pinksterdag. Petrus verkondigt het evangelie door Christus te prediken als de enige weg ten leven. En dan zijn er mensen die gaan luisteren. Er ontstaat het verlangen om de Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen. En hem toe te behoren. Als deze dingen gebeuren, is Gods geest werkzaam. Als er staat geschreven in Handelingen 2 dat zij verslagen werden in hun hart, dan wil dit zeggen dat zij begrepen wat het betekent om zonder borg in deze wereld te staan. Een uitzichtloos bestaan. Staan voor eigen rekening. Gemeente, wie zicht krijgt op de Heere Jezus, die gaat ook naar de Heere Jezus toe. Tot wie zouden we anders gaan? Al Gods liefde en al Gods mogelijkheden zijn gebundeld in hem. Maar dat dat zo is, dat moeten we wel eerst zien. En van nature beschikken we niet meer over die gave. Er is geen mens die kan zeggen, nu heb ik krampachtig over mijn eigen leven en mijn eigen toekomst nagedacht en de uitkomst is dat ik Jezus nodig heb. Zo ligt dat niet. Misschien praat u op uw werk wel eens met collega's over zaken de eeuwigheid betreffende. Dat is goed, want we nemen de taak ook van de Heere over. Hij is ons daarin voorgegaan. En hij heeft een gemeente hier op aarde die van hem getuigt en anderen inwint. En met vrijmoedigheid over hem spreekt. Maar dan kan het gebeuren dat uw collega bijvoorbeeld zegt, joh, hou maar op, het is verspilde moeite, het heeft me niks te zeggen. Ik zie niets van God en ik merk niets van zijn macht in deze wereld. Je wilt toch niet dat ik je napraat of zomaar gelijk geef? Echt, het heeft me niets te zeggen. En ik ben te nuchter en te eerlijk om te doen alsof blind voor het woord, blind voor de dingen van Gods koninkrijk. Zie, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Maar gemeente, als de mens nou van zichzelf geen ogen heeft om hem te zien en geen hart heeft om op te merken, hoe is het dan mogelijk dat de Heere Jezus zich stelt voor de Vader en zegt, zie ik en de kinderen? Hoe komen die twee nou bij elkaar? Daar geeft de tekst antwoord op. Eén woord. Gegeven. Die mij God gegeven heeft. Zo komen die twee bij elkaar. Mijn vader is de landman, zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen. En ik ben de wijnstok. Mijn vader de landman en die ranken in, dat doet hij zelf. Dat in de tekst niet alleen over de Heere Jezus wordt gesproken, maar ook over Gods kinderen, dat komt omdat de Vader hen aan de Zoon geeft. Gegeven. Zou hij dat niet hebben gedaan, dan zou er niet één zijn. En daarom roemen Gods kinderen niet in zichzelf, maar roemen de soevereine genade van God. Gegeven. De Vader beloofde de Zoon en volk te zullen geven. De kerk der eeuwen noemt dat de vrederaad van God. Het verbond tussen de Vader en de Zoon. Zie ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Gegeven. Dat God dit doet, dat heeft te maken met die kloof die is ontstaan tussen God en de mens. Die kloof kan de mens niet meer overbruggen. Niemand kan tot mij komen, zei de Heere Jezus, tenzij de Vader hem trekken. Gods geven vindt plaats door trekken, jawel. Door trekken tot Christus. En dat is een trekken met liefdekoorden. Dat is een trekken door woord en door geest. Door middel van zijn woord maakt God de mens bekend hoe diep hij is gevallen en dat hij daardoor gescheiden van God leeft. Maar ook dat het zo niet hoeft te blijven. En dat hij in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, een weg ter ontkoming heeft geopend. In zijn liefde trekt hij die mens naar Christus toe. In de grondtekst staat dan een woord dat komt eigenlijk uit de visserij. Het Griekse woordje helkain. Dat betekent slepen, trekken. Zoals je de netten binnenboord haalt. Als die goed gevuld waren. En naarmate dat net meer ingehaald werd, werd het gewicht meer gevoeld. Dan sloegen die vissers zo die handen in dat net en trokken het naar zich toe. Dat woord gebruikt de Heere hier ook. Zo trekt die mensen uit de wereld vandaan die voorbij gaat. Met koorden van liefde. Trekkende liefde Gods. Jeremia zegt, gij hebt mij overreed. Dat kunnen de kinderen nog wel begrijpen, denk ik, vanmiddag. De Heer is in gesprek gegaan met Jeremia, die was nog zo jong en de Heer riep hem tot een hele zware, moeilijke dienst. En hij wilde niet. Bent te jong? Kan het niet? Mensen zullen lelijk tegen me doen. Maar de Heer heeft hem overreed. Heeft hem niet gedwongen. Maar heeft hem overreed. Heeft hem ingewonnen. U bent me te sterk geworden, zegt Jeremia. Al zijn tegenwerpingen die hij maar kon bedenken, heeft hij geuit. En de Heer heeft het aangehoord. En dan kwam de Heer weer met zijn woord. Gij hebt me overreed. Doet de Heer nog steeds. Met heel veel geduld. En met heel veel liefde. Zie ik en de kinderen. Die mij God gegeven heeft. Gemeente. Soms zijn mensen zo dwaas. Niet luisteren naar het woord. Sluiten er zich vooraf. Laten zoveel toe als past in hun leven, dat ze haar eigen leven ook naar eigen wens kunnen voortzetten. Dan zegt de Heer, dat gaat niet. Je kunt niet op twee wegen tegelijk wandelen. Hij probeert ze te overreden. En soms lukt ook dat niet. Dan kan het gebeuren. De kinderen zullen ervan op horen dat ik het zeg. Maar dan kan het gebeuren. Dat de Heere zo iemand ziek maakt. Of dat hij zo iemand zoveel tegenslag geeft. Dat hij niet meer begrijpt wat er gebeurt. Waarom? Omdat die mens naar de Heere zou vragen. Zeg, Heer, ik heb het begrepen. U wilt me behouden. U bent erop uit dat ik blijf leven. Dat ik in uw koninkrijk kom. Zie ik en de kinderen die mijn God gegeven heeft. Deze tekst kunt u ook vinden in het Oude Testament, in Jesaja 8, het 18e vers. Daar wordt beschreven hoeveel weerstand de prediking van Jesaja opriep, voornamelijk bij koning Ahaz en bij de hoge adel. In een benauwde tijd sprak Jesaja over vrede. En u kent die geschiedenis wel, Jesaja die moest samen met zijn zoontje, moest hij naar de koning, toen naar koning Ahaz. Wij westerlingen zijn daar niet op ingesteld. Maar voor de Oosterse mens ligt dat anders. De naam is dan zo belangrijk. Jesaja betekent de Heer en is heil. Dat betekent overvloed. Dan kan alles. Dan staat God aan je kant. Maar hij moest hand in hand gaan met zijn zoontje. Die heette Sha'ar Yashuv. En de rest zal behouden worden. Zo waren vader en zoon een levende keuze. Kunt u het zich voorstellen daar aan het hof? Daar stond hij, zijn zoon aan zijn hand. Jesaja, de Heeren is heil. Kies maar. Zeg het maar. Of een rest zal behouden worden. Agas koos voor het laatste. De hoge adel aan het hof ook. Ze zeiden weg met die man. Weg met die onwezenlijke en onpraktisch sprekende man. Toen zei de Heer Jezus tegen Jesaja, bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dat is heel erg. Dan blijft er een rest over binnen een volk. Dat is er ook vandaag binnen Israël. Naar Gods belofte. Maar de overvloed is weg. En de rijke zegen is weg. Dat woord van God, dat is het zaad van de wedergeboorte. Als dat niet meer royaal gestrooid wordt, dan verarmt een volk. Paulus kan daar zo beeldend over spreken, over het woord als levendmakend zaad. Dan zegt hij op een bepaald moment tegen de gemeente in Korinthe, ik heb u geteeld, zegt hij dan. Ik heb u geteeld door het evangelie. Zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Ze zullen zijn tot tekenen en tot wonderen. Dat geven, dat vindt plaats in de tijd. Dat vindt plaats in deze wereld. En daarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Dat is de plaats waar vlees en bloed hun woning hebben. Dat is een plaats ver bij God vandaan. Dat is een plaats waar het onvermogen heerst om God te begrijpen. Omdat de dood en de angst en de duivel daar regeren. En omdat zijn kinderen vlees en bloed zijn, is ook de Heer Jezus vlees geworden. Hij is mens geworden om te kunnen sterven en de zijnen van de macht van de dood te bevrijden. Hij is mens geworden omdat de zijnen een hoge priester zouden hebben die medelijden met hen kan hebben. Hij is mens geworden omdat God niet de engelen aanneemt, maar het zaad van Abraham, we lazen het. En wie is dat zaad van Abraham? Weten de kinderen dat ook? Ja, dat is de Heer Jezus Christus. In hem zoekt God de mens op. In hem treedt God onze wereld binnen. In hem verkiest God. Zo staat dat in Efeze 1, het vierde vers. Het zal er altijd op uitlopen en nu in mijn leven, wat dunkt u van de Christus? Wat is die voor u? In hem hoort God onze stem als we in onze nood tot hem roepen. In hem ontvangen zijn kinderen een leidsman. Zoals ook geschreven staat in ons schriftgedeelte. In het tiende vers, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, dat is de Heer Jezus Christus, door lijden zou heiligen. In hem verkiest de Heere God. In hem roept hij mensen uit de duisternis tot het licht. In hem opent zich de pijnloze diepte van de liefde en barmhartigheid van God. Tot hem moeten we uitgaan. Hem moeten we volgen. Tot hem trekt God de Vader zijn kinderen. Als in de verkondiging van het woord van Gods wegen de netten worden uitgeworpen, dan laat hij ze uitwerpen over alle mensen die het woord horen. Ook in deze dienst. De Heere laat de nodiging uitgaan en zegt wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wie vermoeid en belast is, is bij hem welkom. Wie tot hem komt, mag belijden dat hij leeg is en arm is. Dan zal hij zeggen, mijn kind, bij mij is er overvloed. Put uit mijn volheid. Tegen hem mag je zeggen hoe doods het is in je hart. Dan zal hij zeggen, ik wil jouw levensvorst zijn. Hem mag je vragen om een rein hart. En hij zal u zijn handen en zijn zijde tonen. Voor dat bloed is geen zonde te groot en geen leven te ver weggezonken. En hij zal u de vernieuwing schenken door zijn geest. Hij wijst de verloren zoon niet af. Hij verwierp de discipel niet die hem verloochende in het uur toen het zo spande. Hij verbreekt het geknakte riet niet, de rokende vlaspit, waarin de vlam van de liefde tot hem niet meer is waar te nemen, dooft hij niet uit. Tot hem moeten wij gaan. Hij schaamt zich niet voor hen als hij zich voor de Vader stelt. Is het u opgevallen bij de schriftlezing in vers 12? Ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden de gemeente zal ik u lof zingen. Daar gaat de Heer Jezus met zijn gemeente, met zijn kinderen, gaat hij voor God staan. Zegt, zie daar, Vader, daar zijn ze, ik en uw kinderen. In het 13e vers draait de Heer zich naar de wereld toe. Dan zegt hij, zie daar, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Tot hem worden ze getrokken. Hij schaamt zich voor hen niet. Ik ben uw zoon. En zij zijn uw zonen en dochters. Als u die Bijbel nog bij de hand hebt, kijkt u nog eens naar dat 11e vers. Daar staat, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Ik denk dat dat vooral voor de kinderen, ook de grotere kinderen, best wel moeilijk is om te begrijpen. Maar mag ik er even bij stilstaan, want dat is zo belangrijk dat te zien. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Wat bedoelt de Heer hier nou? Eigenlijk is het heel eenvoudig. De Heer zegt, mijn kinderen, die zijn ook geboren. En hoe zijn ze geboren? Nee, de Heer zegt, ik bedoel niet die moeder hier op aarde. Maar die geboren zijn uit woord en uit geest. En dat woord komt van boven bij God vandaan. Dat is een stem uit de eeuwigheid. Vandaar dat het woord wat op de kansen ligt ook het heilig woord van God is. Maar ook geboren uit de geest komt ook van boven. Een nieuw schepsel, een kind van God. Nou zegt de Heer Jezus, eigenlijk hier in dit vers, als kinderen dezelfde vader hebben. En dat is zo. De Heere God is de vader van de Heere Jezus, maar ook de vader van zijn kinderen hier op aarde. Als kinderen dezelfde vader hebben, dan zijn het broers en zusters van elkaar. Dat is wat. dan zijn het broers en zusters van elkaar. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Zo staat het er. Als je dat mag zien, die grote rijkdom. Het is de Heere zelf die die woorden bezigt. Het is geen conclusie van een mens. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Zie daar, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Tot hem mogen we gaan. Zie ik en de kinderen. In de grondtaal staat er dan het woordje paideia. Als u iets van het Grieks af weet, het betekent letterlijk kleine kinderen die nog niet eens aan vast voedsel toe zijn. Dan staat hij daar, ik zeg het met eerbied, die grote broer, de Heere Jezus. Die staat naast hen, die paideia, die kleine kinderen. Kwetsbaar in deze wereld. En hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Voor het eerst noemt de Heer zijn discipelen na de opstanding broeders. Dan is dat betaald. Die rekening is vereffend. Het loopt glad bij God. En in alle rijkdom komt dat hier terug. In de Hebreeënbrief. Christus staat als man te midden van hen. En schaamt zich niet voor hen. Hij zegt niet, vader, ik en praat me niet over die kinderen. Nee. Hij zegt, we zijn niet van elkaar te scheiden. Niet in leven en niet in sterven. Zo min het hoofd zonder het lichaam kan bestaan. Zo kunnen zij niet zonder mij. Uw kinderen, mijn broeders, mijn zusters. Zondig en verloren mensen in zichzelf zijn familie van Christus uit louter genade. We hebben een overste leidsman. Een die ons voorgaat. Die ons veilig door dit leven heen loodst en brengt naar de eeuwigheid. Misschien kunt u zich nog herinneren dat eerste moment toen u tot geloof kwam. Dat het hart overliep. En dan zie je in je eigen leven dat er nog zoveel dingen zijn die niet deugen. Daar word je verdrietig van. En dan ga je aan werken. En bidden. Strenger zijn voor jezelf. Klagen over je zonde. En dan merk je op dat je doodmoe wordt. En dat dat niets oplevert. Maar als er een zonde is in je leven waar je niet tegenop kunt. Of er is iets anders waardoor je vastloopt. Ga dan naar de overste leidsman. En zegt, u hebt beloofd, Heere, dat ik veilig thuis kom. Ik kan het niet aan. Als ik het goede wil, ligt het kwade me bij. Maar u kunt het. En u wilt het. En daarom vertrouw ik. Dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan werkt u niet meer. Maar dan wandelt u in geloof. Zult u daarvan de kracht ervaren? En leidsman gaat voorop. Die hem volgen moeten de treden in zijn spoor zetten. Hij zorgt ervoor dat de hindernis uit de weg geruimd wordt, opdat ze niet ten val komen. Hij wekt de trage op. De dwalende brengt hij terug. Met onbegrijpelijke trouw en teerheid zorgt hij voor hen die op hem hopen. De kinderen die hij leidt zijn zijn kinderen niet, maar zijn Gods kinderen. En het uiteindelijke doel is niet dat de kinderen bij de leidsman komen, maar dat hij ze terugbrengt in de gemeenschap met God de Vader en dat op een verse en een levende weg, zo staat het in Hebreeën 10. Wat door het bloed van stieren en bokken niet bewerkstelligd kon worden, dat is geschied door het bloed van het lam. Dat is de boodschap van Hebreeën 2. De leidsman moet worden nagevolgd. Het gaat er niet om dat u en ik vriend zijn van de oude waarheid of de oude waarheid koesteren of de oude waarheid zelfs prediken, maar dat we de oude waarheid doen. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied, zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen. De leidsman moet worden nagevolgd. Toegang is vrij door het bloed van de Zoon. Als de duivel u inblaast en zegt, wat heb jij bij God te zoeken? Weet je niet dat hij een heilig en een verterend vuur is? Dat je dan zegt, dat weet ik. Maar ik weet ook nog wat anders. Ik weet dat ik mag schuilen achter het bloed. En dat bloed, dat heeft in het oog van de Vader zo'n waarde, zo'n grote waarde. Dan valt die enorme afstand tussen mij als schepsel en mijn schepper valt weg. Dan mag je met de psalmist zeggen, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. En hij doet er ook wat mee. Dat staat vast. Zoek dan niet langer in uzelf naar iets dat u kan bemoedigen en vertroosten. Denk niet, ik werk mezelf er wel bovenuit, want ik ben een krachtige persoon. Maar wandel de weg van het geloof. Spreek de Heere aan op zijn belofte. Het was een waarschuwing die we lazen in het eerste vers. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Zo staat het daar in vers 1. Omdat wij niet de enige tijd afdrijven. In de grondtaal staat er dan het Griekse woordje parareo. Dat wil zeggen met de stroom meegevoerd worden. Dat roept het beeld op, dat kunnen de kinderen begrijpen van een groep mensen die onderweg is en die moeten een rivier oversteken. Een snelstromende rivier en er is geen brug en er is geen pont. Hoe kom ik nou aan de andere kant? Er is alleen een touw gespannen van de ene oever naar de ander. En als je dat touw nou maar vasthoudt, armlengte om armlengte, dan kom je aan de andere kant. Maar laat je dat touw los, dan word je door de stroom meegevoerd. Reddeloos. De eerste stappen als je het water inloopt vallen wel mee. Je voeten worden nat. Komt het bij je knieën gaat ook nog wel. Maar komt het water nog wat verder, dan trekt het je onderuit. Dan heb je niets meer over dan alleen dat touw. Maar als je daar al vasthoudt, dan kom je veilig aan de andere kant. En de grotere kinderen die geluisterd hebben, zullen het ook wel begrepen hebben, dat touw, dat is het woord wat hier op de kansel ligt. Als we dat vasthouden, jij en ik, niet onze eigen gedachten, maar alleen wat de Heere zegt, dan komt de dag dat we de laatste armlengte binnenhalen en we weer grond onder de voeten krijgen in zijn koninkrijk. Paulus zegt, hoe zullen wij ontvlieden? Als wij op zo grote zaligheid geen acht nemen. Hebt u daar een antwoord op? Grijpt u dan biddend vast aan zijn woord, aan zijn belofte? Alleen dan voorkomt u dat u door de stroom wordt meegevoerd en wankelmoedig wordt. Ik eindig met een woord uit de berijmde psalm, de 22e. Er staat, wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Amen. Gemeente, er wordt weer voor ons gezongen. Het lied wat Noah heeft opgegeven, Psalm 134. En daarvan het derde vers, dat zere zegen op u daal. 134:3.